Radio 1. NTR.
Mangiare. Marion Bloem en Ivan Wolfers over hun boek Het Sumatra van Bloem, met recepten van traditionele gerechten zoals sambal lampoen en ketan durian. Olie- en azijnkenner Manfred Meeweg over balsamico-azijn. Kookboeken van Adjona Freud geeft college over de snelkooppan. En jongste bediende Janneke Kuiper koopt een gerecht met de snelkooppan. En uw presentator Petra Post.
Ik dacht even dat hij ging zeggen dat ik ook iets met een snelkookpan had. Maar dat is zeker niet het geval. Welkom bij het koken- en eetprogramma Mangiare. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. En we zijn er iedere twee weken op vrijdagavond. En ja, ik zeg het maar gewoon. Het wordt zeer op prijs gesteld als u reageert. We hebben een grote groep trouwe luisteraars die ons van alles en nog wat toevertrouwen. Hun lievelingsreceptuur, maar soms ook gewoon het hele verhaal van hun leven. Kom maar op, zou ik willen zeggen. Wij vinden dat niet erg. Vandaag wou ik eigenlijk ook maar meteen de vraag opwerpen: wie heeft er een snelkookpan in huis? Ik heb hem op een zeker moment weggedaan. Ook vanwege het ontploffingsgevaar. Maar daar wil ik straks even op terugkomen. Dat was best traumatisch. Maar volgens mij zijn we er toch allemaal min of meer mee groot geworden. Op een zeker moment. Ja, behalve onze jongste bediende. Maar die is echt net uit de luiers. Jij niet, hè?
Nee, voor mij was het echt een kennismaking met de snelkookpan.
En even heel kort, hoe is dat bevallen, Janneke Kuiper?
Ja, zoals dat met veel kennismakingen gaat. Het begint heel enthousiast. En dan sla je door en dan moet je daarna het vuur temperen. En in die fase zit ik nu.
Dat is de geschiedenis van een verliefdheid, hoor ik hier voorbij komen.
Van een snelkookpan.
Ja, we gaan het daarover hebben, maar we gaan het ook hebben, en dat is prachtig, Het Sumatra van Bloem. Dat is een boek wat net uit is, waarin het hele verhaal eigenlijk van Sumatra staat, met prachtige foto's. Het is gemaakt door Marion Bloem en Yvonne Wolfers. Zij zijn een krappe 40 jaar met elkaar verheiraten, toch?
45
ruim. Jaar. Ruim. Ja. Jij zit hier echt zo een beetje met een trofee in de lucht, of niet? Jij bent er trots op.
Ik vind het heel lang. Ja.
Maar het bevalt heel goed, volgens mij.
Ja hoor, meestal maar, wel.
Jullie zien er in ieder geval op die reis heel gelukkig uit, de foto's die erin staan. En jullie zijn al eerder natuurlijk naar Java en Bali geweest. Er zijn ook boeken van gekomen. En nu Sumatra, wat niet heel erg voor de hand lag. En in dat boek, behalve die foto's en verhalen enzovoort, literaire fragmenten, staan ook mooie recepten verborgen. Je moet er eventjes naar kijken. En dan komen de mooiste recepten komen boven. En daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Naast jullie zit Manfred Meeuwig. Hij is onze olie- en azijnman. Hij is niet zuur. Hij is eerder een beetje zacht. Ja. Zou ik willen zeggen, toch?
Ik hoop het.
Ja. Wat ga je doen vandaag?
Dat is balsamico trouwens ook.
Ja, nou voilà.
Lekker zacht, maar ook een beetje zuur.
Wat vind je nu het belangrijkste om alvast even te zeggen dat we dat weten als instapniveau om straks die cursus bij jou in te...
Het belangrijkste wat ik ga vertellen over is het verschil tussen IGP en DOP.
Juist, dat zijn die lettertjes op het etiket.
Ja.
En het heeft dus niets te maken met Modena of zoiets?
Die hele balsamico, jawel.
Oh,
zeker wel.
Ja. Oké.
Ja. Goed. Ja, die moet daar vandaan komen.
Juist.
Of uit Emilia-Romagna of uit Modena.
Oké. Okay.
Maar die Emilia-Romagna zie je bijna nooit. Modena, ja, daar dat moet het vandaan komen. Ja.
Dit is eigenlijk les 1, zullen we maar zeggen. En straks gaan we echt de diepte in. Jona, jij bent mijn steun en toeverlaat, kookboekenfanaat. Jij gaat de snelkookpan uitleggen. Ja. Jij bent daar wel mee groot geworden, hè?
Ik ben daar zeker mee groot geworden. En ik merkte ook van de week dat het erg aansloeg. Ik kreeg allemaal foto's doorgestuurd van mensen die...
Echt waar?
Ja, van hun snelkookpan. Het grappige is, dat zijn echt foto's van snelkookpannen van... Nou, pak een beet, 40 jaar terug, tot op de dag van vandaag.
Die waren heel erg zwaar.
Ze waren vroeger heel zwaar en het was altijd zoeken naar het losse gewichtje wat er toen op moest. Dat bestaat niet meer. Inmiddels zijn die ingebouwd, het overdrukventiel. Ja.
Dat was er om te zorgen dat hij niet uit elkaar knapt.
Nou, je moet hem onder druk brengen en dan ging vroeger dat losse ventieltje, de dop die je erop zette, die ging dus heel hard ronddraaien, waardoor de stoom kon ontsnappen om te zorgen dat die druk in die pan constant bleef, dat het niet overdruk ging geven.
Ja.
En dat was een losse dop vroeger.
Ja, met een oogje eraan. Van mijn moeder, die ging dan met haar hand boven die keihard spuitende stoomspuit. Moesten dat erop zetten. Het was altijd zenuwmomenten.
Ja. Ja.
Oh,
Nee, je moest hem eigenlijk al bij aanvang erop zetten.
Het heeft daar jaren
waarom
gekost.
Dat, waarom dat nou, ja. Maar
het was ook altijd zoeken naar dat losse ding.
Okay, ja,
het lag ergens achter in de keukenla, kwam hij altijd terecht.
Okay. Maar en nou heb ik ook gehoord dat hij wordt geadviseerd als zelfverdedigingswapen.
Nou, het schijnt wel zo. Maar ik dacht, dat moeten we niet al te lang. Maar die Boston bommen jongens, die hadden een bom in een snelkooppan gemaakt. Met die marathon toen in Boston. Ja. Dus daar schijnen ze. Ja, kennelijk kan je dus.
En zo is de snelkooppan gedemoniseerd.
Je vult hem met schroeven en spijkers, brengt hem onder druk. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Ik heb me er niet heel erg in verdiept verder.
Nee, je wilde het niet weten. Ik snap het. Jongste bediende, wat heb jij gemaakt in de snelkooppan?
Ja. Ik heb toch ook een soort aanslag op onze manier van leven gepleegd deze week. Door met die snelkookpan aan de haal te gaan. Ik heb internet rendang gemaakt. Dat is,
internet rendang?
Ja, ja, dat is. Want,
je moet rendang zeggen.
Rendang, moet ik zeggen. En,
nee, rendang.
Rendang.
Meer, hè?
Ja. Ja. En het recept heb ik van internet gehaald. Dus vandaar internet rendang. Want het is niet, misschien niet het meest authentieke Sumatraanse recept. Zoals je bijvoorbeeld in het boek van onze gasten kunt vinden. Maar het lijkt er wel veel op. En dit recept gaat helemaal uit van de snelkookpan.
Juist. En dan spaar je tijd uit. En daar gaat het om, want dat gerecht moet eigenlijk uren opstaan. En nu kun je het in een...
Ja, dat is nog niet helemaal uit mijn onderzoek naar voren gekomen. Want ik heb het ook een keer te lang gedaan.
Ja.
En dan krijg je dus een situatie in je snelkookpan.
Ja, ja.
Die er nu nog in zit. En daarom kan ik ook die pan niet nu laten zien.
Maar hoe lang heb je het toen? Wat is te lang dan?
Ja, bij moderne snelkookpannen heb je twee standen.
Ja.
Maar ik heb weliswaar een nieuwe snelkookpan. Maar toch ouderwets van met dat en het dopje
die
erop.
Van jou, Janneke, die kost echt handen vol met geld. Ja. Dat gaat zoveel mis.
Dat klopt. Dat
nou,
klopt.
Dus, we nou kunnen een inzamelingactie hier houden.
Straks
wij horen straks, want jij hebt rendang gemaakt. Ik hoop dat ik het echt... Ik heb het nog niet helemaal in mijn systeem, maar aan het eind van de uitzending wel. We gaan het eerst... u kunt reageren, had ik al gezegd, nog een keer. Mandjari@ntr.nl. Wilt u iets vragen aan Ivan Wolfers en Marion Bloem, die samen dat boek over Sumatra hebben gemaakt? Wilt u iets opmerken? Wilt u iets zeggen over balsamico? Hoe u opgelicht bent op dat marktje in Italië, waar die man zei dat hij dat zelf handgeplukt had? Wilt u iets zeggen tegen Jona Freud over de snelkookpan? Kookt u zelf nog steeds in een snelkookpan? Bijvoorbeeld, daar mag u allemaal kwijt bij ons in het programma. We gaan dat straks behandelen. Maar we gaan het nu hebben over het Sumatra van Bloem. Nou, ik zei al, het is een prachtig boek geworden. Ik heb even een poosje zitten bladeren. En toen dacht ik, waar staat dan de fotograaf? Want het ziet er echt... Maar de fotograaf is gewoon Ivan Wolfers. Die samen met Marion Bloem dit boek heeft gemaakt. Marion Bloem is, zoals we allemaal weten, schrijver. Schrijfster. Ik weet, hoe wil jij liever aangesproken?
Oh, maak er maar schrijver van.
Ja, ik ben ook op die koers op dit moment. Schrijver Marion Bloem, arts Ivan Wolfers. Samen 45 jaar. Veel op reis over de hele wereld. Of dat nou is om het IJsselmeer heen fietsen, als wel naar Indonesië afreizen. De roots van Marion liggen daar natuurlijk. En toch lag het niet heel erg voor de hand dat jullie nu met een boek over Sumatra zouden komen, Marion. Want jij, in de eerste instantie was jij daar niet zo mee bezig.
Nee, want Bali, dat is mijn lievelingseiland altijd geweest. Waar ik heel veel heb gezeten. Zelfs gewoond noem ik dat dan. Omdat ik er zoveel kwam. En ook daar heb ik wel familie. Java, heel erg veel familie. Dat was ook heel logisch. Daar komen mijn ouders vandaan, vanzelfsprekend. En toen iedereen begon, ook Sumatra. Zei ik, nee, dat ging niet aan. Ik dacht, dat is een leuk vakantieland. Dan kan ik net zo goed over Italië gaan doen.
Ja.
En... terwijl ik eigenlijk al mijn romans heel erg veel over Sumatra heb geschreven. En Ivan, die er heel veel zin in had. Die had zin had om daar veel foto's voor te leveren. En ook heel veel foto's gemaakt. Die heeft me overgehaald. En door me te wijzen op die fragmenten uit al mijn romans die essentieel zijn voor de geschiedenis van de Indo eigenlijk.
Want die komen ook tegen, hè, in dit boek. Er staan fragmenten uit jouw werk, staan hier ook in.
Ja, maar ook dus behalve dat mijn grootmoeder daar is geboren en zonder haar, en ze heeft erg veel invloed op mij gehad, op wie ik ben. Dus van moederskant is dat mijn grootmoeder. Die is daar geboren uit een geronselde Poolse boerenzoon en een geronselde Javaanse boerendochter. En nou, over dat leven heeft ze me veel verteld. Over die leven in de kazerne. En, ja. en als de vader op expeditie ging. En over de kettingganger is. En hoe dat. Nou, dat was natuurlijk heel spannend. Als je kind bent en je hoort die verhalen. Je begrijpt de woorden niet. En ze gaat die uitleggen. En ja, dat. Die jaren daar. Denk ik dat die. Iets vertellen over waardoor we zijn wie we zijn. Mm-hmm. En ik ben in elk geval door dat besef van dat ik daar vandaan kwam, ben ik heel anders naar het eiland gaan kijken. Ik was ook blij dat ik dat niet wist. Toen wist het natuurlijk wel, maar ik bedoel dat ik niet mee bezig was toen ja. ik het eerste keer was. Mm-hmm. En mijn vader die is daar getorpedeerd geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangen. Die kon niet zwemmen. Die heeft. Die is opgevist door de Japanners na een uur of acht. Voor zijn gevoel in etmaal. En heeft toen beland in wat ze zegt, om het werken aan de dode spoorlijn. Dus ja, Pakenbaro. Ja. En dus ook hij, en niet alleen hij, maar ook er zijn heel veel ooms en neven van hem gesneuveld. Daar mijn opa, die is daar ook, heeft er gezeten. Mijn stiefopa heeft daar ook in een kazerne in de Aceh-oorlog moeten vechten. Ja, ja. Dus ja, alles is daar een beetje begonnen.
Maar dat is eigenlijk gek, hè? Dat je zegt, ja, eigenlijk had ik er niet zoveel mee. En anderzijds som jij nu een hele rits aan een zeer belangrijke geschiedenis.
Maar wel die aspecten van onze geschiedenis, van onze roots, waar men niet graag over sprak.
Juist.
En
jij misschien ook niet?
Ik was heel nieuwsgierig, maar ik zag dat woord Sumatra er niet bij. Weet je, ik hoorde oerwoud, ik hoorde expeditie, kettinggangers. Dat waren als het ware sprookjeswoorden. Ja. Waar je eigen beelden bij creëerde. Of de beelden die mijn oma of opa erbij gaven. Mijn vader sprak nauwelijks over die torpedering. Dat is hij pas veel later gaan doen. Maar ook toen zag ik Sumatra niet op die manier. En ik ben ook wel een beetje blij dat ik het toen nog niet wist. Omdat ik dan zo heb kunnen genieten daarvan, dat eiland. Op zo'n manier van, dit is
onbevangen.
Ja, onbevangen. Ja. Ja. En toen ik later die verhalen wel bij elkaar, dan keek ik toch anders naar de Sumatraan. In het algemeen, want er is eigenlijk niet één Sumatraan.
Nee.
Mijn vader vertelde dat hij uit het kamp eigenlijk blij van, we zijn bevrijd, de oorlog is voorbij. En de enige rit die over die spoorlijn waar zoveel mensen gesneuveld zijn, hè, en gewerkt hebben, die gemaakt is die rit. Van de krijgsgevangenen om ze terug te brengen naar de beschavingen. Ik bedoel, en ja, naar Java eigenlijk ook. En toen zaten ze eigenlijk een beetje blij in de trein met nog niet veel kleren aan en hoopvol over een nieuw leven. En toen werden ze uitgescholden door iedere keer als die trein reed heel erg langzaam ook. En iedere keer als die door dorpen kwam waar al die Sumatranen stonden, dan werden ze uitgescholden. En dood met jullie ja. moeten dood en zo. En dat is. Ja, dat is behoorlijk heftig. En mijn vader heeft daar aanvankelijk nooit over kunnen praten. Pas in 1983 of 1982, toen ik hem daar heel veel vragen over begon te stellen. Voor mijn documentaire. En dus dat zijn grote, heftige dingen. Ik snap dat je daar niet mee te koop loopt, ja. Continu.
Ja, en Ivan, want jouw roots liggen daar niet.
Nee, absoluut.
Maar er is iets in jouw gevaren dat jij wel degelijk Sumatra vast wilde leggen in alle. Ja, in alle beelden, hè? De mensen, de natuur, alles zien we eigenlijk in dit boek.
Nou, er zijn verschillende redenen voor. De eerste is, ik dacht op een gegeven moment, waarom wil Marion dat boek niet maken? Ik dacht, als Sumatra niet bestond, dan waren wij niet 45 jaar getrouwd. Dan bestond ze helemaal niet. Want het is toch bizar dat een Poolse, Duitse man daar van het platteland haar overgrootvader wordt en een Javaans meisje van 16 die geronseld is om daar in de keuken te werken. Dat is al raar dat elkaar kan ontmoeten. En dan haar vader niet kan zwemmen.
Mm.
En dan ook nog aan zo'n. Dus dat eiland is ook belangrijk voor ons in ieder geval. Maar ook, ik ben daar voor mijn werk wel eens geweest. En dan was ik toch ook wel heel erg onder de indruk van de problemen. En die problemen bestaan helemaal uit, economische problemen vooral. Maar ook hoe het eiland is natuurlijk het was ooit natuurlijk schitterend. Het was alleen maar woud, oerwoud. En aan de randen woonden wat mensen, maar het was nauwelijks iets. Maar iedereen die langskwam, die wilde wat van de koek. En het is dus een enorm eiland van exploitatie geworden. En je ziet het bijna onder je ogen. zie je het verdwijnen.
Ja. Ja.
Die palmolie die daar gevonden wordt. En waarbij dan op een gegeven moment... Ja, zo'n palmboom voor palmolie... die is op zijn vijfde jaar begint die te produceren. En flink. En dan na 40, 44 jaar is het op. En wat moet je dan doen? Nou ja, de slimste manier en de goedkoopste is gewoon de boel in de fik te steken.
Afbranden.
En dan krijg je dus een enorme brand. Het is, en daaronder zit oerwoudgrond, allemaal kleine takjes. Het is een soort veenbrand. Die is niet te blussen en dan moet je wachten op de regens. En die dingen worden steeds groter. Dus het halve eiland is elk jaar aan het afbranden. En dan kun je in Kuala Lumpur niet meer naar school.
En even voor de duidelijkheid, het is een van de, het geloof het grootste eiland van de wereld.
Ja,
een
grootste.
Ja.
En daar vindt dus een milieuramp plaats van ongelooflijke dimensies. Ja. En dus daarom van de week stond nog, was er nog een rapport dat de grote mensenapen aan het uitsterven zijn en serieus bedreigd worden. En die orang-oetangs daar ook. Ja, bij die grote branden met die lange haren, ze vliegen in de brand. En als je dan in Indonesië bent, je ziet die kranten. Met die arme beesten. Ja, dus je ziet daar dus hoe wij met onze aarde omgaan. En dat is voor mij ook een belangrijke motivatie.
Jij wilde dat vastleggen.
Ja.
En je wilde eigenlijk ook vastleggen hoe jullie eigenlijk verklonken zijn. Op jullie heel geheel eigen persoonlijke manier. Met dit grote eiland. Wij zoomen in dit programma, omdat we over eten praten, natuurlijk ook in op eten. Is dit het eten overigens, Marion, waar jij mee groot geworden bent? Met dit soort eten?
Oh, rendang wel.
Rendang wel. Wie niet? Zou, ja.
En voor mij was het wel de eerste keer dat ik op Sumatra was. Was ik ook gefascineerd. Want wij waren heel hongerig. We moesten reizen om iets anders te halen. Het ticket. En als de bus stopte, dan was iedere keer dan rook je dat eten daar. Dat was heel anders dan ik gewend was. Dus het was mij ook echt een ander eiland. Hè. Mijn ouders hebben wel heel breed gekookt. En mijn vader was stapelgek op nu durf ik het van de Spanje niet meer goed uit te spreken. Gulai.
Gulai.
Ja, maar hij maakte dat zelf. En dat is eigenlijk een soort feestgerecht. Omdat het heel veel werk is om te maken. En ook je de ingrediënten moeilijk. Zeker toen in onze jeugd. Dus als hij dan aan die ingrediënten had kunnen komen. Dan was het toch van, hoe moet komen wat ik maak? Dus waren wij al volwassen. Want ik maak gulai. En ook geitvlees was in die tijd niet zo makkelijk te krijgen. Maar hij maakte het ook van jonge nanka. En dat kent ook niemand, dus dat moest wel uitgelegd.
Want wat is dat?
Dat is een fruitsoort. Even kijken, hoe
noemen
wij dat?
Jackfruit
in het Engels. Ja, ja, ik denk dat wij geen naam hebben in Nederland.
Maar kon je dat dan... Dat kon je toch helemaal niet krijgen hier?
Nee, dus dat moest allemaal geregeld worden.
Geregeld.
Dus er kwam altijd een mannetje vroeger bij mijn ouders thuis. Het was gewoon een Hollands man met een soort Volkswagen busje. En die,
klinkt als een drugstransport.
Ja, dat was heel altijd als het donker was. En dan kwam die gezellig zitten. Mijn moeder had koffie, lekkere dingen voor hem, hapjes. En dan even aan het praten. En dan wanneer die kelder erop. En dan gingen ze weer heen en weer. En dan bracht hij van alles binnen. En dan ging hij weer met een lijstje weg. En dan kwam nu een week of twee weken later weer. En altijd als dat busje ook open ging en onze deur open, dan kwam zo al die geur vanuit het busje tegemoet. En die geur ging dan zo naar die kelder weer. En dan probeerde ze, kan je natuurlijk daaraan komen? Ja, ik wil dat zo graag. En die mail.
Maar waar ben je, waar speelde dit zich af?
Ik ben opgegroeid in het dorp, Soesterberg.
Okay.
Mijn ouders zaten ervoor al in pensioen. Ze hebben ze nooit mogen koken.
Nee, dus dat stonk ook zo op de gang, zeiden ze dan.
Ze mochten toch gewoon niet zelf koken.
Nee.
En ze moesten eten wat de post gaf. Dat betekent altijd Hollands eten. En ook nog, dan ook nog niet van de waar ze kwamen. Ze was gewend aardappelen en zo te eten. Maar dan niet wat zij lekker vonden. Maar gewoon wat goedkoop was waarschijnlijk. Want alles was afgehouden van hun loon. En dan gingen ze heel stiekem wel eens zelf koken op een petroleumkacheltje. En dat is een heel klein petroleumkacheltje. En ja, dat kregen ze dan ook weer met een rookje natuurlijk. Dus dat gaf dan weer problemen.
Opeens heel erg denken aan Indische Duinen ook van Adriaan van Dis. Die beschrijft dat ook, dat in dat leven, in dat pensioen, hè? Dat een totaal ander leven, heel erg opgesloten ook.
Ja, dat was ook wel een hele zware overgang. Mijn moeder heeft het daar heel denk ik wel heel erg zwaar gehad, die 4 jaar. Hoewel het op naar de hand, de latere pensioens, de laatste 2 geloof ik wel leuk waren. Of in ieder geval leuker. En mensen liever. En, maar ja.
Maar lijkt dat eten van jou, van toen, op iets van... Ivan, jij hebt het in kaart gebracht, het eten op Sumatra, hè?
Ja.
De receptuur, die vinden we ook terug, min of meer bewerkt, hè, denk ik.
Ja, nou ja, kijk. Wij weten ongeveer welke gerechten op Sumatra gelokaliseerd zijn. Omdat de westkant van Sumatra staat sterk onder invloed van laat ik zeggen, de Indiaanse manier van eten.
Ja, curry-achtig.
Ja. En dus rendang is eigenlijk ook natuurlijk een flink doorgekookte curry tot die kurk droog is. Maar als je halverwege stopt, wat veel mensen lekkerder vinden, dan is die vloeibaar en heet het kalio. Dat is de Indonesische naam voor zo'n half rendang of zo.
Stokot, ja.
En, maar gulai is ook zo'n voorbeeld. En de oostkant is erg gebaseerd natuurlijk veel meer op de Chinese gerechten. En dat doet niets met curry te maken.
Nee.
Dat is heel anders.
En veel fijner, hè, denk ik, of niet?
Ja.
Veel fijnere gerechten.
Nou ja, dat ligt eraan.
Oh.
Ik bedoel, het is ook wel vrij... Het is ook wel heel erg van de watjan, snel. Ja.
Snel.
Want terwijl die currygerechten, dat, nou, zoals gezegd, dat duurt uren. En ik bedoel, dan is het alleen het roeren is al 4,5 uur...
Wow.
Maar gewoon de boemboes maken, dat is ook een heel...
De kruidenmixen eigenlijk, hè?
Ja. Mijn vader was heel erg dol op padangs eten. En die maakte absoluut af en toe het eten zoals hij zich herinnerde dat hij het lekker vond. En wat hij kende. En dan bleef hij zoeken, want het is een intuïtieve koker. Kokker altijd. En dan wist hij ook nog een beetje dat. En dan ging mijn moeder ook proeven. Nee, maar oh ja, maar daar kan ik niet aankomen. En dat kruid, weet je wel. Dus dan probeerden ze daar weer. Dus dat waren ze altijd mee bezig om dat te vangen van hun geheugen. Van de gerechten waar ze die niet in de kookboeken stonden. Mijn vader had erg veel geleerd van zijn moeder. En dat is een hele stevige mengcultuur waar hij uit voortkomt. Dus hij probeerde allerlei soorten gerechten uit. Dus ook Sumatraanse gerechten.
Maar die werden oraal eigenlijk overgebracht. Hè? Dus verteld aan elkaar.
En
zonder
in de kampen,
als
ze honger hadden, dan vertelden ze elkaar de recepten.
Ja.
Ook om te onthouden, maar ook om gewoon dan toch met eten bezig te zijn.
Het speeksel weer op gang te krijgen. Ja. Beroerd, maar waar,
Heel bekend verschijnsel, hè?
Ja. Nou lees ik ook een verhaal, en het verbaasde mij... dat er ook veel varken wordt gegeten. Ja. Terwijl het grootste deel van het land toch moslim is.
Ja.
Dat is wel leuk. Dat moet je even vertellen,
Yves. Yves, je moet het vertellen. Yves, vertel het al.
Nou, dat ga ik nu vertellen. Nee, kijk, dus in principe zijn mensen... houden zich ook wel aan die voedingsregels... die bij de religie horen. Maar zo'n babi pangang kan ook heel lekker zijn. En... dat is ook wel verleidelijk voor als je niet zo'n heel erg fundamentalistische religieaanhanger bent. En het grappige is natuurlijk, er wonen natuurlijk ook veel christenen. 90% is moslim, 10% ongeveer christen. Christenen, vooral Chinezen ook. Maar ook de Bataks. En de Karo-Bataks die in de hooglanden van Noord-Sumatra zitten, wonen, die... maken dus babi pangang karo. Maar dat is natuurlijk, als je net een moslim bent, dan ga je dat dus niet bestellen.
Wat is babi karo? Is dat?
Dat is de naam van die karo bataks.
Ja.
Okay. En dus dan staat er langs de weg, staan er borden BPK. En dat is voor ons natuurlijk akadabra, maar voor de klanten die dat lekker vinden, die weten dat meteen.
Dat is een babi pab. Dat moet je wel zeggen, want jij weet het.
Babi pangang karo BPK.
Ja.
En dat is dan, als je dat bestelt, heb je niet zo het besef dat het babi is. Dus dan heb je daar
babi
minder moeite mee.
Babi betekent varken.
Ja, babi is varken. Oh, sorry, dat had ik niet gezegd.
Dat helpt wel iets.
Maar nou, het allergrappigste is dat je ziet er ook heel vaak B1 of B2 bij staan.
Ja.
Dat is nog meer geheimtaal om je eigen gedrag een beetje te verhullen. En ik vroeg het aan een chauffeur. Ik zei, wat is dat toch, B1, B2? Nou, hij zei, B1... dat is een dier met 1 been. En B2 is een dier met 2 been. Dus babi, daar zitten 2 been in.
Ja.
Dus als je dan
B2
hebt... ja, dat is echt babi. Maar als je met 1 been hebt, dat is biauw. En dat is een hond.
Oh.
Kijk, oh, dus dan weet jij dus van ja.
Maar het staat gewoon niet heel groot op het bord.
Nee, dat is natuurlijk.
En een hond
die
is
dingen,
niet heilig.
Het is ook een beetje de Indonesische indirecte cultuur. Dat je al die dingen niet zo expliciet maakt en een beetje zo mee omgaat.
Maar dat is wel een worsteling als je receptuur wil opschrijven. Ik bedoel.
Absoluut.
Maar ik heb ook geen hond teruggevonden.
Nee, dat hebben we maar niet gedaan.
Overigens, jullie zijn vegetarisch. Althans, vleesverlaters heet dat, hè? Ja. Wat jullie zijn. Jij bent niet heel strikt in je geloof.
Ik heb alles gedaan. Sinds ik met Ivan ben, we zijn jaren heel strikt geweest. Dat heette dan ook nog macrobiotisch in die tijd. En toen door het reizen kon dat niet meer. Dus dan waren we proberen vegetarisch. Maar dan moest je toch aan je eiwit komen, zeker als kind. Toen werd er ons kind strikt. Vegetarisch. En toen hebben we ons een beetje aan hem aangepast. Tot hij opeens zin had in een. Biefstukje van zo'n struisvogelsbiefstukje. Dachten we, nou, dan gaan wij ook maar weer wat makkelijker worden. En Ivan is sinds die prostaatkanker heeft, is die strikt geen vleeseter meer. En
dat goed is voor de gezondheid. Dus
nou, dan heb ik een gespreksonderwerp. Als mensen vragen waarom eet je geen vlees.
Hij heeft daar duidelijke reden voor. Ja. Dat hij. En om gezondheidsredenen. En ik hou niet van dogma's, dus ik neem af en toe toch wat vlees.
Nee, ik begrijp dat. En is het dan fijn om te reizen door Sumatra? Is het een goede vegetarische keuken ook?
Ja, je kan altijd. Bijvoorbeeld als je in Medan bent, dan heb je fantastische tau goreng Medan. Ook met zo'n heerlijke saus erover. Want in Sumatra hebben ze het niet zo met die pindasausen zoals op Java. Daar houden ze ook niet van dat zoete. En dus dat is wel heel lekker.
Je hebt tahu, tempeh waarschijnlijk.
Tempeh,
Men eet wel vis, hè? Dus
vis natuurlijk. Heet dat ikan?
Ikan
is vis, hè? Geloof ik. Ik weet een heel klein beetje. Ikan pedis, toch?
Pedis.
Sorry, ja, neem ik
die
niet
eerste uit. Is altijd onbeklemd, die eerste letter.
Ja, dat gaat nog
maar
even.
Maar er staat ook bijvoorbeeld een gerecht in van pempeng plembang.
Oh ja, plemmer.
Ja. En dat is dus een oud gerecht. Kijk, dat is ook heel leuk voor Chinezen. Is dat een belangrijk gerecht? Omdat dat is een uitvinding van een Chinees. Vis bederft snel. Maar hoe kan je het goed houden?
Zouten.
En dat is zout. Maar ook dus kneden, vermalen. Ja. En op die manier wordt dan op een gegeven moment daar weer visbolletjes van. Ja. En dan kan je het veel langer bewaren. En dus daar staat.
Dat is heel populair.
Zo ontstaan er ook veel dingen. Dit is verkeersinformatie.
De nasleep van de ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging. Onder andere op de A28 van Zwolle naar Groningen. Bij de Wijk 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. Alle rijstroken zijn wel vrij. Op de A50 is dat niet het geval van Eindhoven naar Arnhem. Want daar is bij knooppunt Ewijk nog altijd een rijstrook dicht, omdat er olie op de weg ligt. Het veroorzaakt 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Os en knooppunt Ewijk. Verkeer vanuit Den Bosch kan beter omrijden. En dat kan dan het beste via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder wordt er gewerkt aan de Zeelandbrug en daardoor staat er file op de N256 vanuit Goes naar Zierikzee voor de Zeelandbrug 3 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. We zijn er iedere twee weken op vrijdagavond hier op Radio 1. U kunt reageren mangiare@ntr.nl of hashtag Radio Mangiare. Ik was het eerste deel van deze uitzending in gesprek met Marjan Bloem en Ivan Wolfers. Die hebben samen het Sumatra van Bloem gemaakt. Er zijn nog meer onderwerpen dit uur. We hebben nu al vreselijk veel tijd tekort. Dus ik spreek met jullie af dat we sowieso een Indonesisch eetwedstrijd, wil ik zeggen.
Special.
Special gaan maken. Want ik vind dat machtig lekker eten ook gewoon. En heel fijn. En waar ik me ook aan heb bezondigd, ik biecht het maar gewoon op. Ik kreeg dus te horen, Marion, dat jouw neef chef is op Bali. Ja. En een tv op tv een kookprogramma heeft. Ja. En ik wou eigenlijk alleen maar even kijken voor deep research. Maar toen ben ik heel erg blijven hangen in die programma's. Ja. En dat was ontzettend leuk.
Hij is leuk.
Hij is echt een beroemde chef.
Ja, hij is zeer beroemd. En hij
kookt zo lekker. Dus als wij komen ook en dan zet hij iets... Ja, over eet je ook, maar het is zo bijzonder. Die boem
hij heet ook Bloem, hè? Van,
ja,
van
Bloem, ja.
En
ja.
Hoe kan je dat dan vinden? Waar heb je dat dan op gezien?
Chef Bloem.
Je googelt gewoon zijn naam.
Bali, dan ga je hem wel vinden, denk ik.
Ja, en dan doe je gewoon Alexi. Bij filmpjes. En dan krijg je dus allemaal YouTube-filmpjes in het Engels en in het Indonesisch. En waar die allemaal met beroemde andere mensen staat te koken. En internationale chefs en zo. En
toen ik hem voor de eerste keer zag, dan liep hij op blote voetjes te voetballen. En dan had hij echt honger.
Ja, nou niet meer zo.
Nee.
En hij heeft
dus een forse kale man. Zo
en hij heeft zijn liefde voor het koken ook van zijn moeder.
Ja.
En die heeft dus zo'n Bessie Nasi Champoer.
Ja.
Voor arme mensen, vrachtwagenchauffeurs. En dat maakte ze zo lekker.
Ja, ja.
Daar hebben we over geschreven in het Bali.
Eerdere boek. We maken gewoon een keiharde last naar het onderwerp balsamico. Dat is zoiets wat iedereen wel in een flesje in de kast heeft staan. Maar ook zoiets waar niemand eigenlijk echt iets van af weet. Je weet dat het zwart moet zijn of donker. En dan houdt het. Het wordt eigenlijk heel vaak te pas en te onpas, zou ik willen zeggen, over de salade gegooid. Maar verder weten we er niks van. En daarom hebben we Manfred Meeuwig uitgenodigd. Hij is professor in de olie, maar ook. Professor in de olie klinkt alsof je altijd dronken bent, eigenlijk. Een hele rare functie. Professor in de olie, een heel beschaafde man. En hij heeft de zaak Meeuwig en Zonen in Amsterdam. En jij weet daar veel van. En je zit nu ook echt heel serieus, zit je naar een paar lepeltjes balsamico te kijken.
Ja, want jij zei zwart. Toen dacht ik,
donker.
Dat hoort toch niet zwart te zijn, het is meer bruin, maar goed.
Oké, wat is balsamico-azijn precies?
Ja, nou, want jij zegt, daar weten we allemaal niks van. Want inderdaad, ruim 20 jaar geleden begonnen wij die oliewinkel. En toen dacht ik inderdaad dat het ook iets met basilicum misschien te maken had of zo. Hè? Ja. Was dat denk ik best veel, die woorden op elkaar lijken. Terwijl dat heeft natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken. Maar er is een enorme variëteit in balsamico's. Hè? In heel veel winkels zie je ontzettend veel soorten. Flesjes en dan weet bijna niemand wat moeten we hiermee. Wat is dan enorme prijsverschillen? Nou, dat vonden wij natuurlijk ook. En als wij op beurzen komen bij de producenten, dan zie je ook allemaal verschillende flesjes en prijzen en etiketjes en stickertjes en sterretjes. Nou, de manier natuurlijk om erachter te komen hoe het dan wel zit met die balsamico was, dachten wij, en het bleek ook inderdaad zo te zijn, ga naar de producent toe. Dus wij gaan naar meneer Rebecky in Modena, want die balsamico moet daar vandaan komen. En het is Parma moet komen. Moet dit spul uit Modena komen. Dat is natuurlijk niet toevallig dat het uit Modena moet komen, want het klimaat in Modena is heel geschikt om dat product te maken. Dat zullen we zo komen zo over te spreken, waarom dat belangrijk is. Maar we komen bij meneer Rebecky, die in het verhaal verder voor zou komen, de hoofdpersoon, meneer Rebecky. Dan moesten we eerst eten in een heel groot verlaten restaurant met zijn zonen. En waarbij iedere gang natuurlijk balsamico werd. Overal ging balsamico natuurlijk op. Best wel lekker, maar ook wel een beetje veel. Maar na het eten gingen we met meneer Rebecky naar de overkant van de weg. Daar stond in een soort schuurtje een groot apparaat. Dat bleek het apparaat te zijn waar de druivenmost wordt ingekookt.
Juist, druivenmost wordt ingekookt.
Ja, en dat is natuurlijk het begin van alle balsamico is druivenmost. Dat is druivensap van Trebbiano of Lambrusco druiven.
Speciaal uit die streek.
Ja,
dus.
Die daar groeien.
Juist.
Nou, die wordt van velletjes en steeltjes ontdaan, geperst. En dat wordt gekookt in een hele grote pan. Geen snelkookpan, maar een pan. Minstens 24 uur tot minstens de helft ingekookt. En daar komt ook die bruinige kleur vandaan. Want het is gewoon een karamelisering van de suikers uit die druivensap.
Juist.
Nou, in die schuur aan de overkant van de weg stond dus die grote ketel eigenlijk waar het werd ingekookt. En daarnaast stond een heel groot vat en nog een vat. Nou, wat bleek? In dat ene vat zat azijn. Die had meneer Rebecky dus al gekocht. Azijn.
Gewoon, en die gewoon mengde simpele azijn.
Nou, dat kan ook goede azijn zijn, maar het was in ieder geval wijnazijn. Die mengt hij met de ingekookte druivenmost. Dat mengsel stopt hij in een heel groot vat van 360 liter, van die eikenvaten. Hij had hele mooie van bariek. Ja, dat noemen ze daar natuurlijk niet zo, want ze zijn in Italië. Hij had hele mooie vaten van Antoniori, van een, ik geloof het, Toscaanse hele chique
wijnhuis. Hè?
Ja. En daar lagen dus die grote vaten op een stapeltje te rijpen. En daar zat dus in de ingekookte most met de kant-en-klare azijn. In dat vat. Daar moet minstens 3 jaar liggen rijpen. Wow. Om balsamico te mogen eten. Ja. Maar in dat ene vat. Die balsamico, die je op die manier maakt, is balsamico IGP.
IGP, waar IGP, staan die letters
dat
is, voor?
Staat dus tegenover, dat staat tegenover Indicazione Geografico Protetta.
Si.
Dus een, dat gaat erom, dat is een herkomstbenaming die niet heel streng is.
Het de moet andere herkomstbenaming. Uit die regio komen.
Sorry?
Het moet ongeveer uit die regio komen.
Nou, het product moet gemaakt zijn in die regio. Maar de ingrediënten mogen uit een andere regio komen.
Aha, okay.
En dat is dus het geval met die azijn en die most. He, die azijn kan ergens anders vandaan komen. Nou, die balsamico, die is op die manier gemaakt is, die kan, heb je in heel veel variëteiten. Want als je heel veel most toevoegt en heel weinig azijn, heb je een hele lekkere, zachte balsamico. Als je heel weinig most, die natuurlijk duur is en lekker is, en heel... Wat zei ik? Heel weinig azijn?
Ja, je zei net andersom.
Okay.
Nee.
Nou goed, de verhouding most en azijn is natuurlijk heel erg van belang voor de prijs en voor
ja,
de smaak.
Ja.
Nou,
veel azijn is zuurder.
Ja, en dus gokken. Goedkoper en niet
ja,
lekker.
Ja.
Dus daarin heb je al een enorme variëteit in de verhouding van most en azijn.
Maar feitelijk kan je dat dus eigenlijk, het mag niet, maar kan je het overal maken.
Ja, je ja, kan natuurlijk, je kan natuurlijk komen, inderdaad... Maar... Ja, natuurlijk. Ja.
Maar de azijn je die kan... je gebruikt, die is dan toch ook heel erg van invloed?
Ja, tuurlijk. Dus... Hoe lekkerder en hoe beter van kwaliteit de azijn is... Hoe lekkerder die balsamico wordt. Aan de andere kant is die ingekookte druivenmost... die zo ontzettend sterk en zo zoet en zo vol van smaak... dat die azijn van veel minder belang is.
Maar die andere, dat is die dop.
Ja, maar wacht even. We komen dus nu.
Ja.
We gaan nu even deze proeven.
He? Is dit ook van deze meneer?
Nee. Deze heeft Francine gekocht. Dit is een balsamico IGP dus.
IGP.
En je kan dus een IGP balsamico herkennen aan de ingrediënten op het flesje. Want op het flesje staat ook dat het een product is wat samengesteld is uit ingekookte most met azijn gemengd.
Ja.
He? Dus het zijn twee producten samen. Nou, in deze balsamico, die is al...
Ik heb de hele lepel opgegeten.
Oh, je hebt ja, ik doe met mijn vinger erin, want dan vind ik het anders zo heftig.
Maar waarom krijg ik anders een hele lepel? Ik eet altijd alles op waar mijn voorgeschoteld wordt.
Maar goed, je proeft hier dat deze al best wel zoetig
ja,
is. Maar ook heel erg fris, wat natuurlijk lekker is van balsamico.
Hoog in de zuren.
Ja, best wel ja, hoog in de zuren.
Zeker.
Maar daar is balsamico voor ook een beetje.
Natuurlijk, maar als je...
Maar hij heeft ook die zoete touch.
Ja, ja. Huh? En dit is dus een flesje van, wat ik heb begrepen, 30 euro. En daar is dus de verhouding tussen azijn en most waarschijnlijk zo'n beetje 50-50, als ik dat zo proef.
Ja.
Als je nu naar de DOP gaat, wat dus een heel ander product is. Hè, want we gingen dus met meneer Rebecky in de auto na het eten. Was dus best een beetje eng, want meneer Rebecky was best wel oud en had ook wel een paar glaasjes wijn op. Maar we gingen met de auto, meneer Rebecky, ja, verderop. Naar een paardenstal. Want meneer Beck is ook heel erg geïnteresseerd in renpaarden. En boven die paardenstal was een zolder. Echt ongelooflijk mooie zolder. Waar we gingen een trappetje naartoe. Op die zolder lagen dus rijen van houten vaten.
Ja.
Waar balsamico ligt te rijpen. En dat zijn dus die van die hele grote vaten. Waar meneer Beck dus in op die ene... Die ene productielocatie
ja,
tonnen van had. Maar ook kleinere. Lagen naast elkaar. We proeven ondertussen een product. Wat je bij veel winkels ziet.
Ja.
En ook in veel restaurants. Waar ze te pas en te onpas strepen mee maken. Over borden en over, ja, overal overheen keilen. Dat is een soort balsamico crema heet dat. Dat is dus heel erg dik.
Stroopachtig
ja, spul. Ja. En dat is dus eigenlijk balsamico. Die is gebonden met aardappelmeel.
Ja.
Of met een ander soort meel. Bindmiddel. Dan proef je. Het is wel zoet en zuur. Maar het heeft verder totaal geen smaak.
Veel minder zuur ook.
Ja, minder zuur. Maar totaal geen fijne, verfijnde smaak. Nee. Hè? Die andere, die eerste.
Maar
die
de mensen zijn hier wel gek op, geloof ik.
Mensen zijn er gek op, want het is helemaal niet duur.
En het is
en je keilt het overal overheen. Juist. En het is zoet. En iedereen vindt het prachtig.
Nee. Het is afgekeurd, hè, Marjon?
Ja, ik vind het niks.
Nee.
Ze noemen het glaze of crema. Ik vind het niks. Als we nu gaan naar de DOP, die juist, meneer Rebecky dus boven de paardenstal maakt. Hè, dat is dat systeem met die hele grote tonnen. Met allemaal kleine tonnetjes ernaast. Soms wel 8 of 9. Kleiner wordende tonnetjes.
Waar
op die zolder
afgetapt wordt.
Ja, maar dat gaan we dus nu, daar komen we dus nu op. Dat eindigt in een heel klein tonnetje van 20 liter.
Ja.
Dat systeem eindigt in een heel klein tonnetje. Dat kleine tonnetje, wat daarin zit, is deze balsamico. En dat is dus het goud, echt de balsamico traditionale DOP. Dus dat is een heel andere herkomstbenaming, ja. Veel strengere. Waarin het hele product in die regio uit die regio moet komen en gemaakt moet zijn. Maar het bijzondere daarvan is dat deze, behalve dat hij heel erg lekker is, dat zal je proeven. Het bijzondere is dat de druivenmost, die ingekookte most, daar gaan we weer mee beginnen, net als bij de IGP. Die stoppen ze in een vat. Maar die gaat daar fermenteren. De suiker gaat fermenteren tot alcohol. En de alcohol fermenteert tot azijn. Dus het is een dubbele fermentatie. Hè, van suiker naar alcohol. Alcohol, ja. En van alcohol naar azijn. Want azijnzuurbacteriën zitten gewoon in de lucht. Dus dat gaat vanzelf. Dus het zuur, de azijn, ontstaat in de most.
Dan dus het wordt niet toegevoegd. Precies.
Dus het is één product. Dus op dit,
En het smaakt ook zo trouwens. Hè? Het smaakt als een eenheid, dit.
Ja. En het heeft enorm veel meer diepgang.
Ja.
Terwijl het ook nog die frisheid en die zoetheid heeft. Maar met veel meer... Ja.
Maar jij kwam met bewaking kwam jij naar de studio
met
toe. En je had zo'n kistje bij je en daar zat dat flesje in.
Ja, maar
dus
dat
geef
flesje,
mij gewoon even de keiharde cijfers hierover.
Moet je nagaan, dat flesje... Je zit dus 100 cc in, is het zo? 100 cc, ja. Hmm. En het kost €120. Dus het is echt krankzinnig duur.
Maar dit wordt verkocht.
Ja, dat verkoop je zo nu en dan. Maar je moet ook je realiseren dat dus dat kleine vaatje, dat wordt verkocht aan het consortium. Dit is een consortium waarin proevers die balsamico proeven. En zeggen, dit mag verkocht worden als balsamico DOP, traditionale.
Ik zie nu een roman voor me. Er komt ook maffia in voor. En consortium.
Nou,
en
zij proberen het daar heel serieus te doen. Het praten de Italianen natuurlijk allemaal heel serieus over.
Ja, natuurlijk.
Maar het consortium proeft dus die balsamico. En die zegt, dit is oké of dit is niet oké. Vervolgens stoppen zij dat in dit flesje.
Ja.
Van iedere producent gaat naar in dit flesje. Met deze vorm. Ze doen er een zegel omheen en sturen het terug naar de producent, die er vervolgens weer zijn eigen etiketje op plakt.
Oh, dus het wordt bewaakt ook op die manier.
En als het niet oké is,
kan niet gesjoemeld worden.
Nou, je zei als het oké is, gaat het in dit flesje.
Ja,
ik vraag me meteen af wat er gebeurt met die hele voorraad die niet oké is.
Jij wil daar, wel.
Als tweede keus, B-keus kunnen we best aan.
Nou, je hebt dus al.
Wel over de veldslag gooien.
Er is al een vecchiato. Extra vecchiato en een niet-vecchiato. Maar goed, dit is dus de extra vecchiato die wij nu proeven. Maar doordat ze dus één flesje gebruiken... voor al die verschillende producenten heb je dus één kwaliteitsnorm, zeg maar. Maar wel heeft iedereen zijn eigen product. Maar de keerzijde is natuurlijk dat ze daarmee ook die prijs heel hoog houden.
Ja.
Want ze zeggen, jongens, we gaan met z'n allen... Dit is de hoofdprijs, dit is de top, dit is DOP in dit flesje.
Dat is vanzelf schaarste.
Hartstikke idee.
Ja. Kartelvorming.
Dankjewel Manfred Meeuwig. Volgende keer gaan we verder. Want ik heb het idee dat het hele verhaal nog niet echt helemaal afgelopen is.
Nog niet duidelijk, nee?
Jawel, duidelijk. Maar ik wil veel meer weten, dat is het punt. Maar er komt alweer een nieuwe gang aan. Ook echt letterlijk krijgen we nu een bord op tafel van de jongste bediende die rundang heeft gemaakt. Daar gaan we zo over praten. Eerst even, want dat is gebeurd in een snelkookpan. We krijgen ook mail van een luisteraar, Francine van Leo. Die schrijft ons, mijn Amerikaanse schoondochter kwam aanzetten... supertrots met een snelkookpan uit de tweedehands winkel. Bij haar thuis in West Virginia werd die dagelijks gebruikt. Mijn moeder had er vroeger ook een. Ik kan er niet aan wennen dat die pan dicht moet. Nou, daar komen we meteen op een serieus onderwerp.
Serieus probleem met een snelkookpan.
Want de pan moet dicht.
Ja, hij moet nog sterker. Wat het belangrijkste is dat het rubber wat erin zit goed afsluit. Dat is het enige wat kan vergaan bij snelkookpannen, het rubber. Maar je kan nooit even lekker in de pan gaan kijken hoe de boel er van binnen aan toe gaat.
Nee. Het is een hoge drukpan, toch?
Want het is echt onder hoge druk. Dus en als je hem openmaakt, dan is die druk weg.
Ja.
Dus het is dus een oefening in loslaten.
Dat is het misschien wel.
En dat is het hele leven. Dus als we er zo naar kijken, valt het wel weer mee.
Maar Je kan niet in de pan kijken. Nee,
ik snap het. Maar wat komt er bij kijken? Je hebt die druk, die moet opgevoerd worden, moet afgesloten worden. Vroeger werd dat met gewichten gedaan.
Tegenwoordig is het er allemaal heel modern. Het gaat tot en met de app. Maar ik zal eventjes mijn verhaal beginnen. Met volgens mij hebben heel veel mensen nog in hun keukenkast een snelkookpan staan. Zeker. Ook als er is hij bij de meeste, denk ik, ook achteraf verstopt. Maar vergis je niet, er zijn ook nog steeds heel veel mensen, waaronder ook heel veel chefs, die koken graag met een snelkookpan. En waarom? Omdat het een van de beste manieren is om bouillon te maken. Want in een normale bouillon moet je echt uren en uren trekken, wil je een beetje een smakelijke bouillon krijgen. En in de snelkookpan gaat dat gewoon veel sneller. Want die druk gaat omhoog, waardoor alle kooktijd die je nodig hebt, heb je eigenlijk maar een kwart voor nodig. Het is een soort vuistregel is dat iedere 10 graden dat het warmer wordt in een pan, de garing halveert. En normaal water kookt bij 100 graden. Met een snelkookpan heb je tegenwoordig met 2 standen, waar Janneke het net al over had. Je hebt stand 1 en stand 2. Stand 1 gaat 110 graden, stand 2 gaat 120 graden. Zo. Daarmee kan je het garingsproces in die pan tot een kwart terugbrengen.
Ja.
Omdat het de helft van de helft is, 120 graden. Oftewel, een aardappeltje, je brengt het onder druk en 6 minuten later is het klaar. Dat is echt waar. Ik heb het gisteren nog weer getest om te kijken of dat inderdaad klopt. En dat is dus ook met bouillon zo. Ja. Dus daardoor worden die pannen nog wel heel veel gebruikt. Wat ook een bekend fenomeen is met de snelkookpan. Als je hoog in de bergen zit, is de druk lager. En daardoor kan je water niet koken, niet tot een kookpunt krijgen. Kan je het niet tot 100 graden krijgen. Door de snelkookpan op het vuur te zetten, bouw je dus druk op in die pan, kan je de spullen koken. Daarom is het een
kijk, en dit soort dingen, hè? Nou. Daar ben ik dan dol op, dit soort info.
Ja, daardoor is het, heb je heel veel bergbeklimmers die een snelkookpan bij zich hebben.
Echt waar?
Ja, want daar kunnen ze op grote hoogte
lichtgewichte
snelkookpan. Ja, dus wel sjouwen, dan nemen ze een ezel voor mee of zo. Maar in ieder geval kan je dus op grote hoogte kan je dus daardoor spullen tot 100 graden koken. Waar is een snelkookpan het handigst voor?
Voor in de bergen.
Voor in bouillon te trekken, curry's te maken, stoofvlees te maken. Ik heb gisteren nog een keer, dat heb ik lang niet gedaan. Ik ga proberen rijst te koken. Nou, dat ging dus niet.
Nee?
Nou, goed, in ieder geval gaat het niet veel sneller. En was de onderkant, ja, ik heb de rijst in een zeef. Bij bijna alle snelkookpannen doe je onderin een laagje water. Dan doe je het product erin. Meestal zit er een soort zeefje in waar je spullen in doet. Vervolgens doe je die pan goed dicht met die rubber ring. Zit er tegenwoordig het gewicht, wij wat vroeger het gewicht heette, dus daarom praat ik nog altijd over het gewicht. Hè? Dus het ventiel zit er tegenwoordig op vast. En dan breng je de boel aan de kook. Bij die rijst gisteren was de onderste rijst half gaar en daarboven was het gewoon nog rauw. Dus dat rijst zou ik niet voor gebruiken. Daar kan je beter dan weer een rijstkoker. Tenminste, als je apparaat te vriend bent, zoals ik. Je kan ook gewoon een pan nemen.
Maar mijn moeder zei vroeger altijd, ja, het is zo handig met snelkookpan. Dan kon je al die vakjes, die kon je dan vullen met een ingrediënt van de maaltijd.
Dat was vroeger, had je snelkookpannen, is niet meer zo. Tegenwoordig, de snelkookpannen die je koopt, daar zit één soort zeef in die je erin hangt. Maar vroeger was die onderverdeeld in 3 vakjes. Of had je 3 bakjes die je weer in die zeef kon zetten. Dan kon je aardappel, groente, vlees in 1 pan. Gemak dient de mens.
Heel snel klaar.
Maar vroeger waren ze gevaarlijk. We hadden het net al even over die losse gewichten. En ik had zo'n vader thuis die vond dan dat wij als kinderen moesten leren wat er gebeurde als je in één keer het gewicht van de snelkookpan afhaalde. Die leefde natuurlijk in een tijd dat hij nog niet had bedacht dat dat misschien ooit ingebouwd was in die pan. Dus dat moest hij, hebben wij alle 3, hè, mijn broer en zus en ik, 1 keer hebben wij die dopper af moeten. Nou, dat moeten halen, dat geeft een behoorlijke stoom. Ja, zo'n fontein in de keuken van kokende bouillon, snap je wel?
Ja, maar dat is nu niet meer zo.
Het kan niet meer. Okay. Het kan niet meer. Je moet ze tegenwoordig, moest vroeger ook al, je moet ze onder de koukraan zetten om af te laten koelen. Dan gaat de druk eraf. En doordat die druk eraf gaat, kan je die pan openmaken.
Nou, moet ik je toch even onderbreken. Want we hangen aan je lippen, dat merk je ook. Maar tegelijkertijd zitten we ook gewoon stiekem gewoon heel bord
rendang
op te eten. Omdat dat gemaakt is met de snelkookpan door Janneke. Janneke, ik wil toch even horen, want we hebben nog maar een paar minuten in de uitzending. Waar ben je tegenaan gelopen?
Nou ja, zoals ik zei, ik heb het recept van internet gehaald. Van een vrij anoniem blog over recepten. Volgens mij zitten daar een paar mannen achter. En die noemen dat knutselvoer.
Nee.
En die
hebben echt waar?
Ja. En die, en,
nou, die moeten zich bekendmaken bij ons.
Er geen persoonlijke informatie op. Nee, daarom denk ik dat het een man is. Want bij vrouwen weet je dat dan al meteen. En dan zie je ook de eettafel en zo. Zie je hier allemaal niet. Er zijn überhaupt geen plaatjes of weinig plaatjes bij. En die hebben een heel onderdeel over de snelkookpan. En dat vond ik nou heel prettig. Want die gaan zetten meteen ook het aanfruiten van de boemboel. Gebeurt al in die snelkookpan. Ja. Het is helemaal vanuit de snelkookpan gedacht.
Het is helemaal het proces in de pan. Ja. Ja.
En dus eerst heb je de deksel eraf, dan is het nog een gewone pan. Daar fruit je de boemboel in. En dan zet je de eerste keer dat ik dit deed, was ik zo gefixeerd op dat er geen ontploffing moest gebeuren. En alles volgens de regels met die schroef en dat ventiel en noem alles maar op. En toen had ik hem onder druk en dat ding was aan het ronddraaien om te laten weten dat hij goed onder druk stond. En toen keek ik met een voldaan gezicht mijn keuken in en toen stond daar nog het vlees keurig in blokjes. Dat moest er dus nog in. Maar om even het startniveau van een jongste dienen ook aan te geven. Ik kom van maar heel ver.
Ja, maar ik vind het altijd geruststellend.
Maar mag ik dat vragen? Heeft de jongste bediende al die nieuwste snelkookpan die je met een app vanuit je luie stoel kan bedienen? Want die is er tegenwoordig.
Ja, dat wist ik dus niet. Okay. Nee, ik heb echt de Portugese snelkookpan zonder standen. Je moet uit ervaring weten of dat ding hard of zacht aan het ronddraaien is. En of die dus 110 of 120 is.
Maar waar loop je tegenaan? Want dit is...
Nou, die eerste die heb ik gewoon recht volgens dat recept gemaakt dat ik vond. Alleen daar ging eigenlijk twee keer zoveel kokosmelk in dan je zou verwachten voor die hoeveelheid. Namelijk een pond vlees ging er de 2 blikken kokosmelk in. En eigenlijk alle andere recepten gaat een pond vlees op 1 blik kokosmelk. Dus het was heel nat. En ik was toch voorzichtig. Heb hem niet hard gezet. Heb waarschijnlijk de zachte stand gebruikt. En toen was die na 25 minuten gaar. Maar taai nog. En dus heel slap van saus. Een soepachtige saus.
Ja, niet goed.
Dus daar dacht ik, moet een tandje bovenop. Blik kokosmelk eruit. Maar dan ga je eigenlijk al, dat blijkt ook uit dat ik een alfa ben, of hoogstens een gamma meisje, maar geen beta. Dan ga je zoveel factoren eruit halen dat die kooktijd die verspringt met 7 mijlslaarzen eigenlijk. En toen heb ik hem een uur op een zachte stand gekookt. Toen was hij zoals hij nu is, want dit is eigenlijk internetrendang nummer 2. En dat komt omdat ik vandaag wilde ik echt de top internetrendang maken. Met een dat hij echt lekker dik zou worden ingekookt. En dat hij ook echt rendang mag heten. En niet kalio, wat dit dan eigenlijk is, wat hier ligt. Daar ben ik dus gewoon mezelf voorbij gehold. En heb ik wel degelijk dat hele ding droog staan koken. Toen begon het ook inderdaad naar verbrand rubber te ruiken. En dat
daar begon Marion Bloemen over. Die zei dat, toen ze maar binnenkwam al meteen.
En dat vind ik wel, heb ik blijkbaar die geur meegenomen in mijn kleding. En die heb ik hier nu al deed. Want deze internetrendang nummer 2 was nog toen alles nog goed was. Maar nog niet perfect.
Nee, maar voordat je jezelf nu helemaal tot op je sokken afbrandt. Ja. Laten we even heel kort een rondje doen. We hebben nog maar een minuutje uitzending. Jongens, is het lekker of niet? Marion Bloem, de vrouw met de Indische roes.
Dat is niet de beste rendang die ik ooit heb gegeten.
Nee, want wat is er?
Mag het gewoon zeggen, toch?
Ja.
Sorry, maar ja, ik vind dat vlees niet zo lekker gaar als het zou moeten. Het moet zacht zijn, het moet gewoon in je mond uit elkaar
meer vallen. Mals, zo.
Meer
mals,
hè? Ja. Iets te zoutig.
Te zout.
Ja, te veel zout. En wat mij betreft mag meer kokos in.
Okay. Meer kokos.
Maar dat is misschien een kwestie van smaak waar ik gewend ben. En, maar ik vind het toch lekker, hoor.
Ja. Gelukkig.
Dankjewel. Dankjewel, Marion. Wat zijn er nog anderen die er iets over willen zeggen? Ivan, jij vindt het lekker.
Ik vind het heerlijk ruiken.
Ja, want jij eet geen vlees. Precies.
Ik kan wel een beetje van die saus proberen.
Manfred?
Nou, ik vind het zo tegen 8 vind ik dit ontzettend lekker, hoor.
Ja, ik ook. Nou, dat heb ik ook. Ja.
Maar het is inderdaad een beetje zout.
Maar vorige keer hadden we broodje pindakaas en toen was ik ook heel gelukkig.
Broodje macaroni met pindakaas.
Ja, oké, okay, dat wou ik dan eigenlijk niet zeggen.
Daar heb ik nog nachten van wakker gelegen.
Ik vind het toch wel lekker, maar ik ben het wel met Marion eens. Het is niet echt supermals, maar goed. We zometeen Bureau Buitenland over een Chinese operastar die een hit van Adele vertolkt. Dat zometeen na 8 uur. Dank dat jullie hier allemaal waren. Tot de volgende keer.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
De samenleving ziet tbs'ers als monsters.
TV zie je natuurlijk heel veel dat er gewoon allemaal beesten zijn.
Het is een verkapte levenslang.
Maar ze werken keihard aan een tweede kans in de maatschappij.
Hier werk je aan jezelf in een gevangenis, word je alleen maar topcrimineel, zeg maar.
En de maatregel is succesvol, want de meesten plegen nooit meer een misdrijf.
Hier proberen mensen gewoon tweede kans te pakken.
Reporter Radio duikt in de wereld van de tbs.
Het is vast en zeker geen hotel. Als je niet meer werkt, dan duurt het voor jou alleen maar langer.
Zondagavond om 7 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Als leerbedrijf van Moerad, onze mbo-student, zagen we dat hij heel goed overweg kon met onze klanten. Dus ja, gelijk aangenomen. We bestaan nu 75 jaar, maar met jongens zoals hij halen we makkelijk de 100.
Ontdek hoe een mbo-student uw bedrijf kan vernieuwen. Word ook erkend leerbedrijf op s-bb.nl en haal de toekomst in huis.
Uw favoriete geluid, dat wilt u toch niet missen? Dat hoeft ook niet, want Specsavers heeft voor ieder hoorprobleem een passende oplossing. Wist u dat de meeste mensen niet één, maar twee hoortoestellen nodig hebben? Daarom ontvangt u tot 30 september twee hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl.
Mozzarella met pesto en tomaat. Een blauwe spijkerbroek met een wit t-shirt. Het leven is te kort voor altijd dezelfde combinaties. Probeer eens iets anders. Chocola met pepers, een maatpak met sneakers of de Mazda CX-5. Die is krachtig en zuinig, zonder concessies. Mazda, anders door jezelf te zijn.
Ik heb een aandeel in de zaak verkocht. Tenminste, dat dacht ik. Blijkt achteraf dat mijn notaris oude templates gebruikte en dat ik dus helemaal niet kon verkopen. Iets met een lock-up of zo. Ongeldige akten, hoop gedoe. Hoe weet ik nou zeker dat mijn nieuwe notaris het wel goed doet?
Praktijkgenerator.nl. De kwaliteitsstandaard voor het notariaat. Vraag ernaar bij je notaris. Praktijkgenerator.nl.
NPO Radio 1.